Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Rick.
Masha.
Zullen we onze excuses maken aan Joël Drommel?
Nee.
En daar een eindsignaal voor Makkeli. PSV, de beste in een schitterende finale van 2022.
Helemaal zo.
Ja, ja, PSV niet. PSV pakt de Europacup. Van Breukelen. Doet het.
Van Nistelrooy. Is dit zijn tweede explosie? Dit is zijn tweede explosie en nu is het dik in orde.
Een bijzonder welkom, lieve luisteraars van de PSV-podcast. Normaal doen we het in één take. Dit is take 2. Daarom hoor je misschien een kleine lach in mijn stem. Want we hebben net al wat discussie gehad over de stelling of we wel of geen excuses moeten maken aan Joël Drommel. Maar daar kom ik zo op terug. Het is de dag na de bekeroverwinning in de Kuip. Mijn stem is deels daar achtergebleven, maar mijn hart vol geluk heb ik mee teruggenomen naar Eindhoven.
Oh.
Terwijl de dennenappel met de spelersbus mee naar huis reizen. De 11e beker en de 50ste prijs in de historie van PSV.
Heb je dat vandaag in je poesiealbum geschreven? Ja. Dat je je hart vol geluk
ik heb hebt nou, meegenomen? Dat is gewoon even nagenieten met elkaar. Dat was prachtig. Het was wel een hele lelijke wedstrijd, maar wel... De dag ook na de ene penalty van Fabio Silva en die ene redding van onze bekerkeeper Joël Drommel. Nou, jij vond
wat een redding was dat, hè? Weet je, die redding deed me een beetje denken aan de goal van Linskus in Madrid. Ja. Maar dan andersom. Nu was de keeper de speler en de speler de keeper. Het was een hele rare penalty. En hij was vooral raar omdat Drommel bleef staan. Want hij had voor hetzelfde geld als een speer in een van de hoeken kunnen springen. En had hij misschien nog gezeten ook, maar ja, het kwam heel vaak. Het kwam aardig samen.
Je vroeg of de stelling was, moeten wij excuses aanbieden aan Drommel? Nee, absoluut niet. Wij moeten Drommel feliciteren. Dat moeten we doen.
Nou, oké, vind ik
mooi. En waarom? Omdat hij, ondanks dat wij die beslissing... ik vind niet dat wij per se Drommel zelf zwaar bekritiseerd hebben. Ik vind dat wij de beslissing om hem als bekerkeeper aan te wijzen... meteen al, ook voor de finale... vond dat je daar ook best wat van kunt vinden. Dat vind ik nog steeds. Maar dat hij het gewoon goed gedaan heeft in dat bekertoernooi... Dat is helder. Dat laat onverlet. Dat Drommel ook gewoon een behoorlijke eredivisiekeeper is in mijn ogen... Die, denk ik voor PSV nog net... Ja, vraag me af of hij het bij PSV als eerste keeper nu wel zou redden. Want dat denk ik nog steeds, ja. Benitez is er nu. Ja, daar zal PSV mee doorgaan. Drommel zal vertrekken na dit seizoen. Ik denk dat het voor hem ook beter is. Hè? Dan krijgt hij elders weer de kans om 34 wedstrijden te gaan keepen. Of dat in België is of in Nederland, dat zullen we moeten afwachten. Of misschien zelfs in Spanje. Espanyol wilde hem hebben afgelopen zomer al. Maar laten we ook niet het menselijke aspect uit het oog verliezen. Die jongen heeft gewoon hartstikke veel over zich heen gehad. Ik vind, daar moet je altijd inhoudelijke kritiek die wij hebben gehad. Die vind ik dat je moet scheiden van kritiek. Hè, van ja, nitwit, hij kan er geen hout van en dit en dat. Dat is ook onzin. Hij had wel degelijk verbeterpunten. Die zal hij nog steeds een aantal hebben. Maar los daarvan, het is ook een mens. Hij heeft het nodige meegemaakt hier in Eindhoven. Een sportman die zijn droom geblokkeerd zag worden vorig jaar. De bekerfinale niet keepte. En nu op een prachtige manier met die beker in de handen staat. Nou, daar mag je ook hem voor feliciteren natuurlijk.
Ja, want de vraag had ook kunnen zijn, moeten we Ruud van Nistelrooy onze excuses aanbieden? Omdat hij die beslissing nam. Want die hebben inderdaad ook stevig bekritiseerd hier. Nou, dat hoeft ook niet. Ruud heeft risico genomen of heeft stelling ingenomen in deze zaak. En ja, met terugwerkende kracht is hij de winnaar. Ik denk dat die omhelzing van die twee, Drommel en Van Nistelrooy, daar ook mee te maken had. Ze hebben elkaar iets gegund. En ja. Ze waren afhankelijk van elkaar ook. Want had Drommel gisteren niet goed gekiept, dan had Van Nistelrooy ook de winst van voren gekregen.
Ja, dat was wel het verhaal van deze bekerfinale. Ja. Maar ik geloof niet dat het jou heel veel deed, hè, die omhelzing.
Ja, jawel. Ik heb het denk ik al 10 keer teruggezien. Ik vind het zo mooi.
Oh, ik had de indruk dat jij daar helemaal niet zo...
Vind ik echt fantastisch. Maar ik kijk al heel de dag allerlei beelden terug zien.
Ja, ja. Oh, nou, dan heb ik dan verkeerd ingeschat. Ik dacht dat jij daar verder niet...
Jou
een beetje koud liet.
Ik word daar wel... Ja, dat vind ik heel mooi. Dan zo'n cozy dan achteraf toch gelijk heeft gehad. Door voet bij stuk te houden. En die ook zo'n jongen dan vertrouwen geeft. En ook waardoor hij ook door de voordeur weg kan. Ja,
het is echt een win-win situatie. Ja, Drommel gaat op een andere manier weg.
Echt in zijn arm. Ja, dat is toch prachtig.
Ja, natuurlijk is dat mooi. En dat zijn ook mooie beelden. Ik zat je ook maar een beetje te tarten. Dat weet je zelf ook wel. Maar Drommel zal inderdaad kunnen vertrekken nu door de voordeur. En dan is het afwachten wie er straks weer bij gaat komen. Het was ook niet bepaald een wereldredding, zullen we maar zeggen. Op een ook niet bepaald een wereldpenalty. Maar hij moest wel.
Kutbal.
Hij moest wel blijven staan.
Sorry.
Ja.
Hoe neem je nou een penalty op die manier?
Ja, toch zie je wel eens penalties erin gaan. Waarvan je denkt, van, ja, als de keeper gewoon wacht, dan kan hij hem zo opvangen. Maar die gaat als een zevende doek in.
Hij had zo bij de hand lopen doen tegen Van Aanholt met zijn spierballen. Weet ik wat. Ja, het is heerlijk als Alvarez. Ja, dat het Alvarez was, maakt voor PSV-supporters net de slagroom ietsje lekkerder.
Ja, ik kan me daar iets bij voorstellen, laat ik het zo zeggen.
Geen groter vermaak dan leedvermaak, hè? Ook voor voetbalsupporters.
Ik vind leedvermaak eigenlijk een soort van navermaak, maar in dit geval...
Drommel was zelf ook verrast, leek me, want die sloot net op tijd nog zijn benen.
Ja, hij split second besloten om te blijven staan.
Als keeper denk ik, je bent zo strak gefocust, hè, nou komt er dadelijk een schot en ik moet helemaal klaar zijn. Dan komt er zo'n pisbal.
Ja.
Ja, wat moet ik doen? En dan in ieder geval, hij reageerde goed.
Ik heb laatst, Manchester United, die speelde de halve finale beker in Engeland. Dat werd ook op strafschoppen beslist. Nou, de ene na de andere, die werd er echt gigantisch goed ingeschoten. Toen dacht ik even, er komt dadelijk een moment dat er zo op penalties getraind wordt, dat ze gewoon onhoudbaar zijn. Later zag ik nog een serie van AZ. Ook de ene na de andere geweldige penalty. Maar na gisteren ben ik er toch wel weer even iets minder van overtuigd dat er het moment komt dat alle penalties onhoudbaar zijn als er goed op getraind wordt. Want het blijft toch een vak op zich.
Ik zag net ook een bal daar ergens. Het was die volgens mij van...
Van Brobby.
Van Brobby. Die was ergens.
Nee, dat kan niet. Was een regel, een appje van iemand uit Twente. De aarde, dat hij met zijn achtertuin had.
Het was ook wel een passend einde van een bekerfinale die ook kwalitatief niet al te best was. En dan hoorde deze penalty reeks ook al in.
Laten we dan eerst de penalties maar even behandelen. Dan gaan we wel een soort van... We spoelen wel even terug tot naar het begin. Maar ik vond het wel... dit is wel echt... Penalties is wel echt het allerergste wat je kan overkomen. Ook als toeschouwer, jongen. Dan sta je daar echt de boelenpartij op te vreten. En je zag Xabi ook zo omgekeerd staan. Die stond met zijn gezicht naar ons. Die wilde heel die penalty-reeks niet volgen. Ja, het is wel echt...
Nou ja, je had vooraf ook het gevoel van... hoe moet PSC dit in godsnaam gaan winnen? A, omdat ze voor het vak van de AXC de penalties gingen nemen. Ja, dus ja, dat was een voordeel. Roelie, wat die toch bekend staat... is volgens mij een goede penalty-stopper. En dat bleek ook wel, want hij zat er een paar keer verdraaid dichtbij met zijn handen. En ja, hij maakte ook een hele goede indruk, die keeper. En die van Ramaljo, ja, die was misschien dan toch niet zo super ingeschoten. Maar ja, die pakt hij toch ook wel goed.
Had jij echt een beetje een gevoel van, nou, dat ja, ik had wel het idee,
hoe moet PSV dit gaan fixen met die Roelie? Want nogmaals, ja, in mijn ogen een prima keeper. Ja, Drommel dan, die dan het verhaal van de wedstrijd zou kunnen worden. Maar ja, dan moest de Ajax er natuurlijk ook wel gaan missen. Waarvan Tadić weet je dat hij niet mist. Brobby was dan voor PSV de meevaller en Timber ook. En uiteindelijk Alvarez, die maakte het af.
Maar met 5 penalties, 2 missen en dan toch winnen, zal statistisch zo vaak gebeuren.
Ik vond het best wel een bizarre reeks. Want in het begin dacht ik van, nou, dit gaat een reeks worden van 10 penalties of zo. dat gevoel krijg je een beetje. En toen werd het toch gelukkig maar vijf.
Ja, bij Sangaré, kijk, ik heb natuurlijk later op tv nog teruggekeken. Bij Sangaré zie je het ook gewoon in zijn ogen. Je
bij ziet... Sangaré, maar dat zag ik al, ik zag het daar al.
Ik dacht het daarvoor ook al. Ja. Ik dacht, ja, het is een gevoelige jongen toch, hè? Ja,
nou ja, hij nam hem wel, als je zo gevoelig bent en als je nerveus bent, hij nam hem wel vol bravoure. En,
nee,
en
hij nam hem niet vol bravoure. Nee, dat vond ik helemaal niet.
Zag je waar hij terecht kwam?
Ja, maar ik zag het al.
Ja, tuurlijk.
Ik weet niet, er zat al iets in zijn loopje waardoor...
Ik was er niet zeker van.
Nou,
als ik niet zeker zou zijn dat ik zou een penalty moeten nemen, dan zou ik hem niet loeihard op de bovenhoek, in de bovenhoek proberen te plaatsen.
Hij was in ieder geval hartstikke zenuwachtig. Dat was aan zijn ogen te zien. En ja, Ramaljo, die was, wat ik zei, niet eens... Ja, hij was al niet eens super slecht ingeschoten. Alleen ja, ook weer niet super goed.
Nou, dat was een goede redding. Ja.
Gewoon een prima redding van die Roelie. Die pakte hem nog met één hand. Ook een beetje showduik wel, hè? Maar goed, ja, hij pakte hem gewoon goed. Ja... En die van Alvarez, ja, dat is onbegrijpelijk. Maar ja, dat zijn de mythische krachten in
die sport. Ik hoorde de kenners ook zeggen van... Drommel kon wel een beetje inschatten wat er zou gaan gebeuren. Omdat Alvarez een kaarsrechte aanloop nam.
Dat zei hij tegen ons
ook. En als rechtsbenige speler is dan heel lastig om voor jou in de rechterhoek te schieten.
Dat zei hij tegen ons. Ja. Hè, dus dat was ook wel iets waar ze dus... Hè, nou ja, die hele wetenschappelijke
maar is dat
studie...
Is dat precies, komt dat daardoor? Is dat dan toch die benadering waardoor je op het moment dat je in die goal staat... en hij komt aanlopen, bedoel je hebt geen kwartier of zo om erover om te analyseren wat hij doet.
Dat is wel met hem dus
doet.
Doorgenomen. Hè. Drommel zijn na afloop. Ik zag gewoon inderdaad, hè, wat jij nu zegt Paul, aan zijn loop. Hij gaat waarschijnlijk inderdaad recht door het midden schieten. Dus ik blijf staan. Hoe dan ook blijf ik staan, had hij zich voorgenomen. Dat zei hij. En nou ja, als het dan nog zo'n balletje ook nog is. Zo'n Linskens rolletje.
Ja, hij schrok er bijna van, hè, Drommel. Dat hij, dat hij zo lullig aan kwam rollen.
Ja, ik denk ook dan inderdaad. Hè, je bent dan zo gefocust als keeper. Van nou komt er toch eens wat op me af. En ja, als er dan inderdaad zo'n... ja, wat was het?
Het was gewoon niks.
Ja, het was
heel schimmelig.
Een linksjesballetje was
ja,
het.
Ja, toch als ik als coach een strafschoppenreeks zou missen en ik zou daarna bij de persconferentie vol bravoure zeggen, ja, we hebben er geen aandacht aan besteed, we hebben er ook niet op getraind, want het is een loterij.
Ja.
Dan zou ik net zo goed gelijk de directeur kunnen bellen van ontsla me maar, want ik ben niet geschikt.
Ja,
ik vond dat zo'n
meningen,
rare opmerking.
De mening, nou, dat is toch niet helemaal waar, denk ik, want de mening in de voetballerij, Philippe Cocu gelooft er volgens mij ook helemaal niet in dat je erop kunt trainen. Hij doet het dan wel, hè, dus...
Nou, je kan in ieder geval bestuderen hoe spelers hem inschieten. Je kan
dat denk ik ook. En dat heeft volgens mij Van Nistelrooy dus wel willen aangeven, hè, van inderdaad de techniek van de trap... Ja, hoe neemt iemand hem? Want met name ook Drommel is er dus bij betrokken bij de penalty-serie. Van hè, hoe zou de andere partij hem gaan nemen? Ik denk dat je daar wel degelijk wat winst kunt boeken. Maar ja, inderdaad, het mentale aspect, ja, daar zul je nooit op
nee,
een training...
Nee, maar als je alles wel trainbaar is, maar traint, dan heb je dat aspect in ieder geval in je bagage.
Ja.
En dan is het inderdaad, ja, hoe ga je met spanning om? Welk momentum heb je? Een beetje geluk misschien?
Iedere speler heeft natuurlijk een eigen trap. Dus ja, op een gegeven moment hoef je dat natuurlijk niet meer te trainen. Maar aan de andere kant, ik kan me toch voorstellen als je een bepaalde vaste routine daarin ontwikkelt.
Ja, kijk, alles, en dat is wat jij net ook zei, je kan niet alles uitsluiten of insluiten. Maar ik denk wel dat als je er aandacht aan besteedt en inderdaad data gebruikt, hè, data van spelers gebruikt, dat je wel misschien ietsje meer weet wat je kan helpen om in een split second een beslissing te nemen van blijf ik staan of duik ik.
Ik denk alleen al voor het ritme, voor het gevoel dat je een beetje trainen, dat kan volgens mij sowieso geen kwaad. Maar ja, toch... Ja, ik zag op een gegeven moment Jason van Duiven, weet ik nog. Die zag ik bij Jong PSV, zag ik 10 achter elkaar in het kruis krullen op een dag. En een week later, ik denk, nou ja, ik zat vol op de perstribune, vol bravoure. Die mist absoluut niet. Die gaat erin. Even draait hij. Hij schiet hem er niet in.
Ja, Maradona, Platini, Zidane, ze hebben allemaal gemist.
Ja. Nee, maar dat is dus denk ik wat Heitinga ook bedoelt van, ja, je... Op de een of andere manier, dat mentale aspect is zo belangrijk dat al het andere weer teniet kan doen. En daarom denk
nou, dat was denk ik ook de koelbloedigheid van Fabio. En die had vanaf...
Ja, dat is een Portugees, hè?
Maar nog even terug, waar we het net over hadden. Jij bij het begin van die reeks dacht van, nou, het zal me benieuwen of PSV dit... naar zich toe gaat trekken. Met name het mentale aspect. Ik had ook op dat moment het idee dat PSV mentaal beter voor stond dan Ajax. Ook wat er gebeurd is, misschien ook al afgelopen week. PSV had veel te verliezen, maar Ajax had alles te verliezen. Dus die druk was hoger. Dus ja, ik had juist min of meer het omgekeerde. Maar goed, ik zat veilig thuis voor de buis. Dan komen er andere emoties door dat scherm heen. Maar
nou ja, uiteindelijk was die penalty van Hazard denk ik ook knap. Hij was echt goed geplaatst in de hoek. Een stekend schot. Ja, Ogazi hebben we ook gezien. Ja, uiteindelijk ook onhoudbaar. Was niet, tenminste voor Roelie dan onhoudbaar. Was niet helemaal in de hoek. Nou ja. Hè, voor hetzelfde geld krijgt hij het handje er tegenaan.
Ja, hij zat er dichtbij.
Maar zo dicht ligt het dus bij elkaar. En is het uiteindelijk een casino-wedstrijd. Met dan PSV als hele gelukkige winnaar. Ja, waarbij ik ook niet wil zeggen dat ik het onverdiend vind. Ik vind dat PSV na rust wel een fase had waarin ze beter waren dan Ajax. En ook terecht op 1-1 kwamen. En voor rust vond ik het van beide kanten eigenlijk heel teleurstellend.
Ik heb nog wel één vraag over die penalties voordat we gaan praten over de wedstrijd zelf. Van Jonathan, snappen jullie dat Veerman geen penalty nam? Hij heeft de beste trap van het hele veld.
Ja, die zou de zesde nemen. Vond ik ook wel opvallend op zich. Want ik had juist dus hem ingeschat in plaats van bijvoorbeeld Sangaré. Want Ramaljo had ik ook wel zien aankomen dat hij er een zou nemen. Ik had Veerman er inderdaad bij gedacht. Ik denk als nummer drie. En dan Sangaré, die had ik namelijk niet bij gedacht. Nee.
Heb je enig idee hoe dat dan gaat?
Ik heb het idee dat Brandtveit ook een lekkere penalty kan nemen, eerlijk gezegd.
Nou ja, dat lijkt mij nou ook typisch zo'n jongen. Die denkt niet te veel na over al die dingen eromheen. Voor mij is het ook een... Ja, tenminste, ik ken hem als een stoïcijnse gast. Daar had ik ook van verwacht. Misschien zit hij er ook nog wel bij. Maar daar had ik ook wel van.
Het is altijd een beetje gok, hè? Zo'n zesde penalty, is natuurlijk ook, als die er komt, is natuurlijk ook van levensbelang. Ja, want absoluut. Dan is het doorgaan of
stoppen. Ja, maar je beste man moet je gewoon vooraan zetten. En nou ja, Hazard was een hele goeie. Nou ja, Sangaré, die was op het kruis. Maar ja, goed, nogmaals, in mijn ogen, ik meende aan hem te zien dat hij in ieder geval zenuwachtig was.
Ja, ik vond het ook niet zeker overkomen toen hij...
Bij Ramaljo had ik dat niet.
Dan is het wel, dan ben je wel een baas als je zenuwachtig bent. En je probeert een bloeihard in de bovenhoek te jassen.
Ja, maar je kan wel iets proberen als je zenuwachtig bent, maar dan zeg je dat lukt.
Ja.
De wedstrijd. Eerste helft, was het gewoon saai of niet?
Nou, mag ik een bekentenis doen? Ik had gistermiddag een...
Je bent in slaap gevallen.
Ik had een familiefeestje. En daar kon ik niet ontbreken. Daar wilde ik niet ontbreken. Om 16:45 begon ik al een beetje om mijn stoel te schuiven. En in de auto. En ik heb gewoon de eerste 25 minuten gemist. En ik dacht van, weet je wat? Ik ga gewoon vanaf het begin af aan kijken. Met een half uur vertraging. Ik zet mijn telefoon uit. En dan... Maar ik zet de tv aan. Ik zie meteen dat 0-0. Dus ik dacht van, nou weet je wat...
Dan kijk je
ik ga gewoon real-time verder. Ik zet mijn tv of mijn telefoon weer aan. Ik krijg ineens een paar appjes van vrienden. Wat een kutwedstrijd. Wat een afschuwelijk niveau. Wat een persiflage van een voetbalwedstrijd. Ik dacht, god, wat is er gebeurd? Toch gaan kijken. En ja, ik denk dat ik dus het ergste niet gezien heb. Want daarna ontstond wat ik zag wel een gevecht waar inderdaad een hoop gebeurde. Wat niet echt oogstrainend voetbal was. Maar waar wel heel veel spanning zat.
Nee, zeker de eerste 20 minuten ook, wat hing nog mist. Van dat vuurwerk hing er nog een hoop mist. Dus ja,
oh ja, dat vuurwerk werd ook heel bijna, goed op controleren.
Dat was echt bijna
supergoed gelukt.
Te zien. Ja, zware controles. Ja. Nou joh.
Maar die zijn er wel geweest hoor. Maar
ik merkte vooral de irritatie over het gedrag op het veld. Dat het gewoon niet om aan te gluren was. En dat het heel slecht voetbal was.
Er was meer rook dan het paasvuur in menig kerkdorp hier afscheid. Het was echt ongelooflijk hoeveel vuurwerk het binnen was inderdaad. Dus dat is inderdaad lekker gewerkt daar. Maar ja, tussen die schimmen door, ja, er gebeurde eigenlijk helemaal niks. 20 minuten lang. Ik heb later ook die expected goal statistieken teruggekeken en daar zat helemaal geen beweging in.
Nee, maar ik zag ook dat er maar 25 minuten zuivere speeltijd was.
Ja, dat was
echt
bizar weinig. Ja.
Nou ja, waarbij dus op een gegeven moment PSV dan wat kansjes krijgt. Til moet denk ik scoren. Daar zit Veerman er heel goed bij. De Jong geeft die bal denk ik niet helemaal gelukkig. Ja, waardoor de kans voor Til ook wel moeilijker wordt. Dan is er een kopkans voor Brandtveit. Ja, er werd wat betwist of hij nou de bal wel of niet had geraakt. Ik heb dat moeilijk kunnen zien. En dan staat PSV op een gegeven moment. Bergwijn staat tegen These. Dan komt Ajax toch te makkelijk in één keer aan de andere kant. En valt dan die goal ook wat gelukkig via de kluts, hè? Via Brandtveit. Ja. Gaat die goal erin. En dan denk je dus van, hoe moet PSV hier nog gaan scoren? Hè? Met dit spel, er gebeurde eigenlijk niks. Nou ja, en dat, daarom, na rust, daarom zei ik ook, je zag op een gegeven moment, Van Nistelrooy ging aanvallend wisselen. Dus die El Ghazi en Hazard kwamen erbij. En toen vond ik PSV wel een fase wat sterker dan Ajax. Waarbij het ook nog weer anders had kunnen lopen natuurlijk, als Brobby die bal gewoon binnenkant paal binnenschiet, 2-0. Ja, dan loopt het weer anders.
Wat een actie van Bergwijn ook, hè?
Dat hij vergeten om te scoren.
Dat hij Brobby wil gaan bejubelen en bespringen. Terwijl hij gewoon de bal erin had kunnen tikken.
Ik heb zo'n plezier gehad vandaag Bergwijn ook een aantal momenten. Dit was er één van.
Die heeft niet zijn seizoen, dat is duidelijk. Die is heel goed begonnen, maar ja, dat is...
Ja, dat is heel sneu voor die jongen.
Ja, nou ja, daar zit natuurlijk een supporters element dan in. Maar ja, als je zo vol verwachtingen bent binnengehaald en het loopt zo af, is dat natuurlijk voor die jongen ook vervelend.
Ja, super vervelend.
Maar de kansen waren voor Ajax. Met name de doelrijpe kansen op dat moment. Toen zat even het momentum bij Ajax.
Ja.
En dat heeft PSV ook weer door wilskracht toch aardig weer naar zichzelf teruggetrokken.
Ja, vind ik wel. Waarbij dus inderdaad Bergwijn dan toch weer na rust ook niet heel veel heeft laten zien, toch? Nee. Ja, maar wel op zich oké, dat jij dat dan super vervelend voor hem vindt.
Ja, vind ik echt zielig.
Nou ja, dat is voor hem wel mooi.
Aardig voor mij, hè? Ja, ik ben heel aardig.
En al die commentaren, lees de kranten, luister de andere podcast, hoor de verslagen, Studio Voetbal, noem het allemaal maar op. Er werd nogal schande gesproken over wat er gisteren allemaal vertoond werd.
Ja, laat ik zo zeggen, het lullige is, ik vind Steven Bergwijn namelijk op zich, en ik snap wel, in supporterskringen leeft dat enorm, dat hij nu voor Ajax speelt. Maar ik vind Steven Bergwijn geen onsympathieke gozer verder. Ja, dat klinkt misschien gek, maar ik heb geen rare dingen met hem meegemaakt verder. Dus ik heb natuurlijk wel gezien dat hij vertrokken is bij PSV op een gegeven moment. Ja, ik heb daar niet een slecht gevoel bij of zo als journalist. Ik zou dan zeggen, ja, ik wens hem succes bij Ajax en verder, ja. Het is niet aan mij om daar dan van alles van te vinden. Ik snap heus wel dat het voor een PSV-supporter dan heel anders ligt.
Nou, wat ik eigenlijk bedoel is van, als je niet heel erg voor PSV bent of heel erg voor Ajax, dan, en je praat met voetballiefhebbers over de finale van gisteren, dan wordt er schande over gesproken. Het was de slechtste wedstrijd qua kwaliteit, qua
het was ook geen goed
gedrag van spelers, anti-reclame in deze tijd waarin we het publiek willen opvoeden. Laat spelers zich van hun allerslechtste kant zien.
Dit is dus wat stress met mensen doet. Dat is het. Stress.
Nou ja,
moet een prijs pakken. Je moet je seizoen redden. Alle krantenkoppen, meningen, die hele draaikolk van krantenknipsels. En dat komt in één keer bij elkaar in die wedstrijd. Alles moet, dan moet het gebeuren. Nou ja, en dan lukt het bij Ajax weer niet echt. En dan gaan ze proberen om het op het fysieke te gooien. Hè? Iets wat ontbrak in Eindhoven.
Ja.
PSV ook al meedeed.
Ja, waar PSV zich ook toe liet verleiden. Ja,
kijk, we hebben... want ik zit hier vandaag echt om het over de leuke en de positieve dingen te hebben. Dus prima dat jullie het ook over wat kritische dingen hebben. Maar het bruggetje wat ik wil maken is, hebben luisteraars gevraagd waar we het over moesten hebben. En mijn vriend Plattekar, die zei meteen bier. Want anders wordt Veerman boos.
Oh, de discussie wordt even, even gekaapt.
Nee, zeker niet. Maar daarom zitten we hier dus niet met bier. Maar ook niet met champagne. Maar wil zeggen, Joey, proost. Maar die rol van Veerman, want daar wil ik eigenlijk naartoe.
Ah, dat
hij
vind
was
ik wel een
niet
goeie,
alleen
ja.
goed als voetballer gisteren. Ja, maar ook
terecht,
als teamspeler. En
terecht
als
dat jij dit aanstipt. Vond ik
en
ook heel
hij
goed.
Is in de rust, heeft hij daar ook wat van gezegd. En hij
nou,
zegt
dat was
ook,
na de rustzijde van te werken.
Nee, dat is helemaal niet waar. En hij zegt, ik denk namelijk dat wat hij gezegd heeft in de rust, hij heeft gewoon gezegd, jongens, ik ben hier niet van, ik hou hier niet van. We lopen precies in het valletje dat ze voor ons hebben opgezet. En ik denk dat dat echt wel mee heeft gespeeld in de manier waarop er toch in de tweede helft wel anders is gespeeld dan in de eerste helft.
Dit was de finale van Veerman, hoor. In, in woord.
Maar dat is een ander discussie en een ander verhaal.
Op het veld, in woord, qua leukheid, qua grapjes. Veerman, 10+, echt prima gedaan wat dat betreft. Zeker dat laatste. qua wedstrijd, nou ja, geen 10 plus, maar wel gewoon een 7,5 in mijn ogen. En in mijn ogen ook de beste man op het veld. Al was dat niet eens zo heel erg moeilijk bij deze editie van Ajax-PSV. Maar nee, ik vond dat klasse van hem. Dat hij dat ook benoemde na afloop. Van ja, wij moeten daar niet in meegaan. En uiteindelijk, voetbal moet wel ook voor een deel vermaakt blijven. En dat kleeft ook een beetje aan hem. Hè? Als voetballer natuurlijk. Van, het moet wel op een beetje een mooie manier altijd gaan bij hem. En ja, daarom is het ook gewoon een hele leuke speler om naar te kijken.
Nou, hij bleef ook heel evenwichtig overeind in een slagveld met een hoop heethoofden. En hij bleef zijn eigen spel ook spelen. En hij bleef doen waar hij goed in is. In plaats van rare dingen om, weet ik veel, een extra zetje te geven of zo.
Ja, maar
ik denk als er gisteren scouts op de tribune zaten die voor het eerst bij de ploegen dan zouden hij, zien, zou hij één op het lijstje staan.
Ja, dan heeft hij een paar groene vinkjes.
Ja, er zullen niet veel scouts overigens zijn die deze ploegen voor het eerst zien. Maar hij heeft goed gespeeld.
Veerman was, als hij bij Ajax had gespeeld, dan was daar de motor. Ja,
maar ja, weet je, dat laconieke en dat flegmatieke, wat nu zijn kracht was. En dat is een beetje een valkuil bij Veerman misschien. Kan zich soms ook tegen hem keren.
Nou, ik vond juist dat hij gisteren daar niet, maar heel erg een uitblonk. Ik vond dat hij in het druk zetten prima acties had. Ik vond hem ook ongelooflijk fit. Ik vond hem echt de fitste van het veld. Want na 118 minuten liep hij nog rond alsof hij echt nog wel een paar kilometer kon, hoor.
Ja, maar dat zei hij ook uit bij huis een diesel.
Ja, dat zei hij tegen mij na afloop. En ik vroeg hem dat ook. Ik zei, ja, je zag overal mensen omvallen. De een die had nog grotere ellende dan de ander. Je dacht soms inderdaad,
vooral David Klaas had heel veel pijn.
Ja, je dacht op een gegeven moment van, moeten we de morfine al bijna erbij halen? Of, maar, nee, dat is misschien wel heel overdreven. Maar het Veerman was echt in mijn ogen de man van de wedstrijd. Absoluut. Ja.
In woord en gebaar en daad. Ja.
Ja, nee, ik denk wel echt wel dat hij daar invloed op heeft gehad. En dat hij ervoor gezorgd heeft dat je toch iets minder. Want Ajax, in mijn optiek, was alleen maar bezig met PSV vooral niet in het spel te laten komen. En op het moment dat je daar intrapt, dan kom je niet aan voetballen toe. En dan kom je uiteindelijk dus ook niet aan scoren toe. En dan wordt het wel lastig om te winnen natuurlijk als je niet scoort.
Ja.
Maar wat jij zei van net, beide ploegen hebben natuurlijk ook een vreselijk frustrerend seizoen achter de rug. Niet alleen Ajax, maar ook PSV. Ja. Hoe vaak wij Ajax of PSV aan deze tafel niet al afgeserveerd hebben. En zelfs gesuggereerd hebben dat ze zich zorgen moeten maken dat ze nog tweede of derde worden. En dat merkte je gisteren in die bekerfinale ook. Vaak zijn bekerfinales ook een soort feestwedstrijden. Een ploeg die misschien kampioen kan worden of gaat worden. Een ploeg voor wie een bekerfinale een absolute hoofdprijs is.
Hoogtepunt in de clubhistorie.
En nu waren het twee clubs die eigenlijk die beker nodig hadden om een eigenlijk bijna volstrekt mislukt seizoen nog een beetje glans te geven. En de wil om te winnen en ook de angst om te verliezen. Ja, was volgens mij de oorzaak en de reden dat het deels ontspoorde.
En daarom was het ook gewoon in journalistiek opzicht wel een hele interessante wedstrijd. Omdat je, de verliezer daarvan weet je, die gaat het ongelooflijk moeilijk krijgen. En niet eens zozeer vanwege het geld, maar wel vanwege het sentiment nu. Hè. Dat zal bij Ajax heel erg negatief zijn.
Dat had ook omgedraaid kunnen zijn. Stel dat de resultaten omgedraaid waren. De crisis die nu bij Ajax is, die had ook in Eindhoven kunnen zijn. En wat dat betreft is het een.
Nou, als PSV die bekerfinale had verloren. Kijk, je hebt natuurlijk vorige week. Nee,
we hadden het laatst gezet over de week van de waarheid. Nou ja, daar is PSV met vlag en wimpel voor geslaagd.
Ja, daar
althans,
is PSV absoluut voor geslaagd.
Resultaten.
Maar in de competitie hadden ze natuurlijk al een slagje geslagen. Al zegt het nog niet alles natuurlijk. Hè? Want nogmaals, komende zaterdag Sparta uit. AZ uitkomt nog. Ja, dat blijven twee hele listige potten voor PSV. Waar je absoluut niet zomaar gewonnen hebt. En ja, die strijd om de tweede plek is in mijn ogen nog steeds wel behoorlijk open. Alleen, Ajax zal hier ook wel weer een flinke tik van krijgen.
PSV is in pole position voor die tweede plek.
Dat is duidelijk. Alleen, die uitwedstrijden winnen, dat blijft natuurlijk gewoon een dingetje voor PSV. En Sparta en AZ zijn nog net nummer 3 en 5 van Nederland. Dus die zijn thuis, zijn ze sterk. Nou ja, kortom.
AZ zal ook nog rekenen. We moeten nog naar. We krijgen PSV nog, we krijgen Ajax nog.
Ja, maar ik denk wel als Ajax thuis zou verliezen van AZ. Ja, nou ja, goed. Dan hebben ze nog een kansje. En Sparta zou verliezen van PSV. Dan is het gedaan. Dan wordt PSV tweede.
Maar daar hebben we ook een vraag over van Ruud van Gerwen. Die zegt, nog 4 finales te gaan. Hoe zorg je dat de motivatie, tussen haakjes inzet, finale waardig is en het niveau omhoog gaat? Want dit zijn natuurlijk weer andere wedstrijden. Als je dan terugdenkt aan het verhaal van Patrick van Aanholt in de Volkskrant. Waarin hij zegt, het is toch ook vaak wel een stukje mentaliteit en inzet. Hoe krijg je dat dan nu nog? Want ik heb het namelijk het idee dat zij wel begrijpen dat die tweede plek heel belangrijk is. Maar gevoelsmatig was die beker volgens mij voor hun als spelers meer waard. Omdat het een prijs is en een tweede plek niet.
Nee, dat is zo. Maar iedereen snapt echt wel dat die tweede plek... En daar zijn natuurlijk ook bepaalde bonussen aan verbonden voor die spelers. Die weten heus wel dat ze daar behoorlijk wat geld mee kunnen verdienen.
Ja, maar het brengt andere emotie teweeg dan... Zoals gisteren een beker krijgen. Zeker. En een badjas en een medaille en een vol stadion.
Maar ze weten heus wel dat daar een bepaalde premie tegenover staat. Als je tweede wordt. Dus wat dat betreft, ik geloof niet dat dat het niet leeft. Alleen, Sparta uitwinnen is weer even wat anders dan Ajax thuis spelen natuurlijk. Daar hoef je inderdaad 0,0 voor op te laden.
Nee,
dat
en
weet
er zijn
iedereen.
Er natuurlijk ook een paar die doen het wel. Omdat ze denken, nou weet je, dan zijn we verzekerd van voorronde Champions League. Maar de spelers die gaan vertrekken, die hebben daar natuurlijk eigenlijk niet zo'n boodschap meer aan.
Nou, dat weet je niet, hè, wat er contractueel is afgesproken, wat zij nog krijgen bij een tweede plek.
Ja, oké, maar dan heb je het over een financiële beloning. En ik heb het nu over intrinsieke motivatie om het echt te willen winnen. Omdat je...
Op zo'n manier. Ja, dat klopt. Dat is zo. Dus niet iedereen gaat vertrekken. Dus dat zijn er een aantal, ja. Maar dat geldt niet voor iedereen.
Dat was het bruggetje wat ik wilde maken. Wie gaan we houden?
Nou, er gaan toch genoeg spelers nog blijven.
Ja, maar er zijn Stuart natuurlijk gisteren, een aantal die dus wel waar vragen over komen.
Stuart heeft gisteren wel wat dingetjes gezegd. Hè, dat in ieder geval een aantal huurspelers gaat weer normaal gesproken gewoon weer weg. Ik kreeg bij hem echt de indruk dat hij ook zei van ja, die huurspelers, we willen zoveel mogelijk spelers zelf ontwikkelen op bepaalde posities. Nou, dan moet je toch denken aan een Hazard en Silva misschien ook wel uiteindelijk. Dus de vraag is of je die allebei kunt houden. Silva daar...
Die was toch voor 2 jaar?
Nee, die is maar voor een half jaar. Silva, daar kijken ze natuurlijk nog wel met veel belangstelling naar of dat mogelijk is. Die wil zelf ook heel graag. Alleen ja, Wolverhampton Wanderers, dat is geen makkelijke club, hebben we eerder al gezegd. Dus dat wordt een lastig onderhandelingsproces. Wat betreft Hazard, ja, ik verwacht eigenlijk dat hij gewoon teruggaat. En als je kijkt naar zijn salaris, 5 miljoen per jaar minimaal volgens mij. Ja, dat gaat PSV niet betalen. En ja, daar moet Dortmund eerst maar een oplossing met hem voor vinden. Als ze van hem af willen.
Ja.
En verder, ja, wie gaan ze houden? Kijk, Gutierrez en Sangaré zullen vertrekken. En achterin zullen ook mensen vertrekken. Ik neem aan deze dat hij wel eens een keer een stap zou willen maken. Obispo verwacht ik uiteindelijk ook, al is hij dan nu geblesseerd. Dus dat zal in de loop van het komende seizoen dan moeten gebeuren. Ja, ze zullen heel veel moeten doen, Mascha. Heel veel verwacht ik.
En Chabi,
tweede keeper.
Weet je wel iets meer?
Nee, maar ja, dat heeft Stuart ook gezegd. Ze zijn goed op weg. Ze zijn in gesprek. En dat zal ook deels... En dat licht heeft nu even stilgelegen natuurlijk vanwege die Ajax-wedstrijden en vanwege die strijd om de tweede plek. Zij willen natuurlijk eerst weten wat het perspectief is. Hè, het kamp Simons. En PSV wil ook eerst weten van ja, wat hebben wij te bieden? Nou ja, en dat komt er nu natuurlijk aan. De komende weken worden we dat er heel bepalend. Maar ik ga er nog steeds vanuit dat hij blijft. Ik zie nog steeds geen reden voor hem om weg te gaan. Maar dat heb ik eigenlijk het hele seizoen al gezegd. Ik zou niet weten waarom hij dat zou moeten doen.
Nee, ja, ik denk dat er ook wel perspectief is, zeker als je tweede wordt.
Nou ja, kijk, Luc de Jong blijft natuurlijk. De keeper staat vast, hè, Benitez, die zal sowieso nog blijven. Dus er zijn ook wel echt wel wat sleutelfiguren waarvan je nu al weet, die zijn er volgend seizoen ook. Kijk, Veerman is natuurlijk niet 100% zeker, maar kun je ook al wel met potlood invullen voor komend seizoen. Dat wordt natuurlijk de kapitein, hè, onderhand op het middenveld, de voetballende kapitein. En op de backplaats van Aanholt kun je ook al invullen. Die blijft natuurlijk ook staan. Die was gisteren overigens ook gewoon oké, vond ik. Die heeft een behoorlijke wedstrijd gespeeld. Rechtsachterin zullen ze het nodige moeten gaan doen. Want ja, en Wenen, ik denk dat ze... Ja, als ik eerlijk ben, denk ik toch dat ze die gaan doorselecteren. En Sambo, ja, dat is dan afwachten. Hè. Die zal zijn kans gaan krijgen. Maar dan moet hij wel met PSV contractueel ook uit gaan komen.
Ja.
En heb je vooral voor het middenveld, heb je dus voor Sangaré en Gutierrez, heb je twee nieuwe nodig, denk ik.
Zerouki?
Dat lijkt me wel dat hij zwaar in beeld is. Nou ja, dat hij is zwaar in beeld. Alleen ja, Lukt dat dan met Twente qua salaris? Wil hij niet naar een andere club op een gegeven moment? Ja, dat zijn natuurlijk, die jongen heeft meerdere ijzers in het vuur. Dus ja, wanneer maken dat soort jongens een keuze? Dat zal nu nog niet zijn. Dat soort dingen gebeurt als...
Zou een aardige vervanger voor Sangaré zijn. Als je daar 37 miljoen voor kan krijgen. Als dat allemaal nog doorgaat. En als clubs dan nog willen betalen. Dan
ja, dan maar PSV zal ook kijken wat er verder nog op de markt beschikbaar is.
Nog spelers van met naam die we helemaal niet kennen.
Nee, maar het is nog een beetje vroeg. We zitten begin mei. En we zitten eigenlijk nog vol in de competitie. En normaal gesproken kwam er nooit... eerder iets naar buiten dan...
Het voordeel dat PSV nou niet in crisis is beland... is wel dat je bijvoorbeeld weet dat Van Nistelrooy volgend jaar weer trainer zal zijn. Dat je met Ernest Stewart een technisch directeur hebt. Dat je met Marcel Brands een directeur hebt. Ja. Dus dat je als organisatie redelijk stabiel staat. En Klopt. Dat je verder kan werken. En ja, de grote concurrent in Amsterdam, die staat in brand. En moet al die functies nog gaan invullen. Of die zijn ingevuld. Maar die posities zijn nog niet zo stevig verankerd als dat ze hier in Eindhoven zijn.
Nee, de topstructuur staat nu, denk ik. Waarbij je wel te afvragen, blijft de staf helemaal intact? Nou, André Ooyer heeft natuurlijk al gezegd dat hij wat anders gaat doen. Dus daar zal ook wel wat nog in gemuteerd worden. Maar vooral nu, de aandacht zal nu vooral worden gericht op het aanpakken van de spelersgroep. Dat is duidelijk.
Ik zag ook een tweet voorbij komen. Ik weet niet of die op het lijstje staat, maar die was van Provi. En die opperde wel iets waar ik het wel mee eens was. Van pas op PSV, dat je door het winnen van deze beker en misschien zelfs tweede worden, niet zand in de ogen strooit. Met de gedachte van we hebben het eigenlijk allemaal goed op de rit bij PSV. Want er moet nog wel het een en ander gebeuren.
Maar ik denk dat ze dat ook wel beseffen hoor. Toen ik vanmorgen, ik spreek wel eens iemand uit de top van PSV. Niet om te pochen of wat dan ook, helemaal niet. Maar ik kreeg de indruk uit dat gesprek. Daar kwam meteen het woord doorbouwen, kwam daar in voor, zal ik maar zeggen. Dus het was niet van, mooi en lekker vieren en dit en dat. Nee, een van de eerste woorden was doorbouwen.
Ja. Dus, ja, en dat is nodig.
Reken maar dat echt wel gaat gebeuren.
Nee, je mag er best even bij stilstaan en dan door. Ik,
kijk, wat Brands in het interview met NSC Handelsblad zei van... het is niet zo dat wij een bedrag op tafel liggen van... God, dit willen we per se uitgeven. Het moet namelijk altijd spelers zijn die PSV ook echt sterker maken. Het gaat niet per se om een x-bedrag wat je wil uitgeven. Het gaat erom... Die willen we hebben. Dat gaat dat kosten. En ja, hebben we dat of niet? Maar het gaat niet per se om... Dit transferbedrag hebben we op tafel liggen.
En dat maken
we
dan maar helemaal op.
En dat gaan we dan even bekendmaken. Hoeveel we kunnen investeren. Maar als Sangaré inderdaad voor die 37 weggaat... Nou, je hebt Gakpo en Madueke natuurlijk afgelopen winter verkocht. Enorm je eigen vermogen versterkt. Ja, dan is er echt wel behoorlijk wat mogelijk deze zomer.
En dat weet Arnold Brugging ook.
Bij
FC Twente.
En dat weet de directeur van Hertha BSC. Dat weet de directeur van Zulte Waregem. Ja. Die weten dat allemaal van elkaar. Dus dat is ook geen geheim.
Nee, nou ja, dat is fijn. Dan gaan we door. Maar eerst hebben ze vandaag en morgen hadden ze volgens mij vrij.
Ja,
even
woensdag open training. Ja. 2:30 weer de bandjes.
Even stilstaan bij een bekerwinst. Dat mag ook wel, vind ik. Dat deden ze ook gisteren heel gezellig in de verlenging. Met de tophit, de Engelbewaarder. En ik ga speciaal voor jou vragen, Paul, of die dadelijk even ingestart kan worden. Want jij kent dit pareltje
ik kende
Nederlandse muziekgeschiedenis
nu wel.
Nee.
Hoe is dat nou mogelijk dat jij die niet kende?
Ja, nee, ik heb een behoorlijk uitgebreide kennis van foute muziek. Maar deze, die is aan me voorbij gegaan. En het schijnt ooit lang geleden voor Mieke gecomponeerd te zijn. Las ik in de Telegraaf vanochtend, maar nee, het was nieuw voor me.
Ik weet nu dat er een Engelbewaarder bestaat. Yeah. Je kunt haar niet zien als ze zachtjes tegen je praat.
Ja, ik bij mij zit ze de hele dag alleen de eerste zin, dus ik heb het dus echt een pestpokkenpleurisekel aan het hele liedje. En mijn vriendin Laura ook, want die heeft de hele ochtend naar moeten luisteren. Die sliep bij mij en ik heb heel de ochtend alleen maar het eerste zinnetje gezongen. Dus ik denk dat zij er intussen ook wel klaar mee is.
Ik vind het een prima plaatje hoor. Maar het is toch hartstikke top.
Ja, dat is superleuk. Ja, volgens mij
het verhaal van het nummer is dat dit door de spelers geadopteerd is als een soort
het is volgens mij begonnen met Joey Veerman die daar een keer wat over geroepen heeft. Dat hij,
na Volendam uit toch? Is er ook nog wat over geroepen?
Ja,
hij was daar toch ook toen?
Ja, volgens mij wel.
Marco Schuitenmaker.
Ja. Okay, ja.
Hij was in Volendam toen toch?
En Joey heeft volgens mij geroepen, als we de beker winnen, ga ik het zingen of zo. En volgens mij was het al een soort gimmick daarvoor. Dit liedje gaat echt een heel eigen leven leiden. Ik vind het ook wel mooi.
Ja, ik zag Marcel Brands de Polonaise lopen erop. Dat. Samen met Eddie Peoples. Ik zag Marcel Brands ook met een megafoon overigens.
Geen buikschuiver?
Nee, dat niet. Maar dat zijn verheugende, voor PSV althans, verheugende ontwikkelingen lijkt me. Jong en oud doet mee.
Dat is ook leuk. En ik vind ook
Marco Schuitenmaker, hij maakte.
Ik heb Toon Gerbrands ook wel eens in de Polonaise zien lopen. Dat was ook wel een koddig gezicht trouwens.
Ik vond het, dat is wel leuk. En ook dat je dan toch weer iets te vieren hebt. Ik heb en Joey Veerman had natuurlijk gisteren ook nog, daar heb jij niet gezien, want jij was niet bij in het stadion. Maar die pakte ook nog de megafoon en die ging ook nog bij Oostertje door die megafoon zijn schreeuwen. Ja, dat zijn dan toch dingen, daar word je gewoon heel blij van. Ik heb ook vandaag nog even, omdat het natuurlijk toch een feestelijke podcast is, aan een aantal mensen gevraagd op Twitter van jongens, wat was nou jullie moment van de dag gisteren? En dat vond ik ook superleuk, want daar komen al hele mooie verhalen uit naar voren van mensen die zeggen van ik heb alleen maar met mijn kind op en neer lopen ijsberen en ik was zo zenuwachtig en daarna een overwinningsijsje gedaan. Iemand die in de Schouwburg zat in Berlijn, geloof ik, die net deed alsof hij heel die beker niet interessant vond en die toen door had dat we toch die penaltyreeks hadden gewonnen, een oerkreet uitstoten terwijl die bij een van een filharmonisch orkest zat. Eigenlijk dat soort dingen. Iemand thuis op de bank in zijn eentje die zegt juichen naar de bal van Silva terwijl ik net daarvoor een vriend had gehad om te zeggen dat het eigenlijk niet veel soeps is, die Silva. Ja, dat soort dingen. Dus,
dat zijn altijd de beste, ja.
Het werd echt en natuurlijk heel veel mensen die erbij waren die zeggen ja, het moment waarop die penalty valt is natuurlijk fantastisch. Maar ik werd heel blij van. Het is heel leuk als je aan mensen vraagt, wat deel nou eens met mij jouw beste moment van de dag, van gisteren. Dus er waren heel veel gelukkige momentjes in mijn timeline. En dat is tegenwoordig ook wel eens leuk. Als je gewoon alleen maar geluk krijgt gedeeld.
Ja, koester het.
Ja, ik moet wel zeggen, en dat is niet om lullig te doen naar Ajax, maar ik vond wel het shirt, het rode bekershirt, dat vond ik wel de grote winnaar.
Oh, ik vond dat shirt echt, nou, dat moet jij ook blij maken, want jij bent, nogal tegen het zwart. En het was nu een muur van rood.
En waarom vond je dat zo mooi?
Ik vond het een mooi shirt.
Dat was sowieso een mooi shirt.
Vond je het ook niet mooi?
Ik vind een rode muur heel mooi, maar ik vond het shirt van vorig jaar ook mooi.
Ja, maar vond je het ook niet mooi omdat het onderscheidend is? Wat ik het meest bezwaar heb tegen die zwarte hoodies en zwarte jackies en zwarte shirts is dat het overal hetzelfde is. Elk harde kern tussen aanhalingstekens is in het zwart. Dan denk ik van, daarin onderscheid je niet. Daarin profileer je als zijnde een normale supporter, maar een extra supporter. Dat kan, dat mag. Maar ik vind, waarom zou je niet als rood de belangrijke kleur van je club is?
Ik heb
is
nu
dat,
wel
dat
gezien hoe ze dat doen, ook met zo'n fakkel. Dan zet er eentje dus zo'n wit mutsje op en die steekt zo'n fakkel aan. En die is dan niet herkenbaar. En dan daarna dan gaat die fakkel uit op een gegeven moment. En diegene met het witte mutsje die verdwijnt weer zo in die groep. En dan zie je dus niet wie het uiteindelijk was. Zo, ik zag dat gebeuren op een gegeven moment. Dat was dan in het PSV-vak.
Dus collectief iemand beschermen die iets doet wat eigenlijk niet mag. En dan toch allemaal met tranen met tuiten plengen als ze weer een wedstrijd schokken.
Een beetje pyro was toch mooi.
Ja, ik moet zeggen dat ik daar ook niet zo heel veel kwaad in zag. In dat ene dingetje niet. Ik moet zeggen.
Ik vind iemand die iets
bij
doet.
De aftrap,
die iets doet en daar een bivakmuts voor nodig heeft, omdat hij anders de lul is, ja, dan denk ik van dat.
Hiervan is niet gezegd of vooraf van we staken de wedstrijd als er een dingetje wordt afgestoken, een fakkel.
Er is er niet gegooid met die fakkel. Ze hebben het
wel
keurig
beker
op het eigen vak
als er iets gegooid zou worden, dan zou het.
Nou, mensen allemaal bivakmuts op. Geen bekers op het veld gooien, dan is allemaal
dat is niet wat ik betoog.
Nee, maar ze hebben het gewoon. Je hebt gewoon een beetje pyro op je eigen vak.
Ik schets alleen hoe dat gebeurt. En nogmaals, het is aan anderen om daar iets mee te doen. Ik zeg ook niet dat ik het goed vind.
Er niks gevaarlijks mee.
Ja.
Nee, maar deze actie geeft precies aan waarom politie vaak niet de dader kan pakken. Nee. En wat gebeurt er dan? Dan worden er straffen uitgedeeld waarbij mensen zeggen, ik heb niks gedaan, we worden gestraft omdat een paar kwaadwillenden dat doen. Ja, omdat die kwaadwillenden ook weer gesteund worden en gedekt worden door mensen die eromheen zijn.
Nou ja, ze zeggen dan, zoals dat heet, ze maken misbruik van de anonimiteit van de groep.
En de groep verleent zijn medewerking eraan.
Ja, nou ja, toch nog maar heel even naar die spreekwoorden dan. Ik heb daar wat van geroepen en gevonden. Vond overigens ook de spreekwoorden uit het PSV-vak, die waren niet bepaald allemaal goed. Sterker nog, daar zaten ook gewoon betreurenswaardige teksten bij. Want ik kreeg heel veel Ajax-ide ook op mijn dak van ja, jij roept iets over Xavi Simons is homo en je roept iets over alle boeren zijn homo's. Maar ja, tegelijkertijd komen dat PSV-vak ook wel rare en walgelijke teksten soms. Ja, ik vind beide verwerpelijk. Waarbij ik wel nog steeds overigens vind hoor dat je straffen niet alleen moet uitspreken op het moment dat het om antisemitische spreekwoorden gaat. Ik ben met PSV wat daarbij volledig eens dat als je de homo-spreekwoorden niet aanpakt, dan gaat er dus ook niets veranderen. Als daar geen boetes voor uitgedeeld worden, dan zal dat tot 2087 precies zo blijven.
Ja, ik denk zelfs dat het misschien eerder nog wel een negatieve tegenreactie op.
Dus dan denk ik ook dat je gewoon moet stoppen met die campagne, die regenboogcampagne. Ja. Daar zou ik mee stoppen als ik de KNVB was. Want als je er verder niks aan doet, dan gaat dit nooit veranderen. Als je niet straft, gaat er niks veranderen. Dus
ja.
En dan ben je woke of weet ik veel wat. Nou, ik ben alles behalve woke. Ik weet nog steeds. Ik ben
je weet niet eens wat het betekent.
Ja, ik ben echt heel erg wereldvreemd wat dat betekent. Ik weet nog steeds geloof ik niet eens wat het nou echt precies betekent. Maar ik schaam me daar niet onder. Ik schaam me wel onder gewoon iemand die meestal in het midden zit. En ik hou niet zo van gezanik en extreme. En ik heb ook niet zo'n zin om in allerlei hoeken te geduwd te worden. Maar ik vind het wel raar als één jongen op een veld voor homo uitgemaakt wordt. Ja, collectief. Dat vind ik raar.
Nou,
een
behoorlijk massaal.
En ik vind ook die week daarvoor is Bergwijn is daar blijkbaar ook. Nou, dat kon ik zelf minder goed horen, oprecht. Daar zijn ook dingen geroepen met ziektes.
Liedjes over Bergwijn vorige week heb ik niet gehoord. Ik wil niet zeggen dat ze er niet zijn.
Nee, ik heb ze niet gehoord. Ik heb dat zelf...
Zelf niet waargenomen. Gisteren is er inderdaad wel wat gezongen, ook niet over Bergwijn, maar daar is het gewoon het standaard spreekkoor van stal gehaald.
Als daar dingen als Tadis dood worden geroepen, ja, dat kan ook niet. Alleen, ja, weet je, het vervelende is...
Ja, hij doet ook wel, dat heeft ook mee te maken omdat hij daar als voor dood op het veld gaat liggen. Dus dat roept hij ook een beetje over zichzelf af. Ik denk, volgens mij wordt het namelijk helemaal niet bedoeld dat hij dood moet gaan. Maar nee, hij doet alsof hij dood aan het gaan is.
Ik vind ook de voetbalcultuur, waar ligt ergens de grens? Dat is ook gewoon heel moeilijk te bepalen.
Die is niet. Wat is de intentie? Jij gaat het nu ook nuanceren. En dat kan, want inderdaad, hoe je iets zegt, hoeft niet letterlijk genomen te worden. Maar waar leg je de grens? En wanneer is de belediging?
Ik zeg ook wel eens tegen iemand valt kapot. Dan wil ik toch ook niet dat diegene letterlijk kapot valt.
Ik heb in ieder geval iets gezegd over de homo-spreekwoorden. En die vind ik...
En daarmee bedoelde je alle kwetsende spreekwoorden.
Alle andere spreekwoorden die mensen kwetsen of met nare ziektes. Ja, dat vind ik nog steeds belachelijk. En als je daar niets van hebt gezegd, als je het één zegt, wil niet zeggen dat je met anderen wel eens bent.
Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar ja, goed.
Maar dat is aan de KNVB. En nogmaals, in mijn ogen, Marcel Brands heeft dat punt in mijn ogen volledig terecht ingebracht. De bond moet daarin optreden en stop anders gewoon met die campagne. Want dat heeft geen zin.
Nee.
Ongeloofwaardig,
Over liefde gesproken, want ik wil hem toch weer even positief afsluiten. Ik heb voor dat tweetje heb ik nog wel gestuurd vannacht. Ik hou weer bijna van iedereen. En zo voel ik me dan na zo'n bekerfinale als we hem winnen. Nou ja, wou ik even delen, is toch leuk?
Ja, wij zijn met stomheid geslagen.
Maar hoezo hou je van iedereen?
Ja, dan is alles is mooi.
Bijna iedereen.
Is mooi, ja, bijna iedereen. Ja,
behalve als wit shirt.
Behalve Tadic.
Alles is mooi.
Ja, alles.
Zelfs het bekershirt van Ajax.
Nee, daar wil ik het niet over hebben.
Dus niet alles is mooi.
Nee, maar de wereld op zich is heel mooi.
Jij bekijkt het leven weer door de...
Door de PSV-bril. Ja, als je rood en wit een beetje mengt, krijg je roze.
Dus, maar hoe als ze zaterdag van de Sparta verliezen?
Ja, dan hebben we volgende week een heel ander gesprek.
Dus bij jou is 100 is weer 200. En...
Ja, je moet ook even genieten van de dingen.
Ja, ja, heel goed. Als 24 uur genieten, 24 uur rouwen, zeiden ze altijd. Hè? Dus...
Ja.
En we zitten nog binnen die 24 uur. Ja, dus we zitten,
ja, precies. Het was een lange wedstrijd. Zulke lange avond.
Ja.
Dus ik was denk ik om...
Hey, we zijn er wel klaar mee, denk ik.
Ja, denk ik het ook. Ja,
voor een belangrijk potje tegen Sparta.
Ja, ik heb ook niet het idee dat er verder... Er gaat niet zo heel veel meer veranderen, denk ik. Ik denk dat PSV de basis wel aardig heeft gevonden.
Dat zou ook zijn tijd worden.
Misschien Hazard. Hazard vond ik wel sterk invallen. Dus misschien dat hij de kans wel eens zou kunnen krijgen. Ten koste van... Ja, maar ten koste van wie? Misschien ten koste van Til. Simons weer naar 10 gaat. Maar verder zie ik ook niet zo heel veel reden om veel te veranderen bij PSV.
Nou, ik zou een andere keeper erin zetten.
Ja, nee, uiteraard. Hè, maar dat is aangekondigd. Benitez natuurlijk. Maar ja, goed, die kan ook wat krijgen. Dat is toch prettig in de wetenschap dat je Drommel in ieder geval achterhand hebt met een bekertje.
Ik zou, als ik Drommel was, nou niks meer keeper. Gewoon weggaan. Dat dit de laatste herinnering aan hem is.
Ja, nou ja, voor hem, dat is uiteindelijk toch het verhaal van deze bekerfinale, vind ik. Joël Drommel, ja. Leuk voor hem. En dat je dus met één gedachte door te blijven staan, kun je eigenlijk je hele carrière bij PSV toch weer een heel ander aanzicht gegeven.
Ja, dat is zo.
Ook dankzij Van Nistelrooy natuurlijk inderdaad.
Maar daar hebben wij al maanden gezegd van hij moet die Drommel in de beker minuten laten maken. Want dan kan Drommel laten zien dat ze een goede keeper is.
Wij hebben dat allemaal al lang gezegd, Mascha.
Ja, tot en met de bekerfinale. We hebben altijd zo gevonden. Ja,
Paul en ik hadden dat allemaal al lang zien aankomen. Dat niet zou gebeuren. Dus mensen luisteren.
Ja, we hebben een beetje people management bestudeerd.
Als je nog advies nodig hebt, Rutte, je kunt ze bellen. Je weet vast waar je ze kan bereiken. Dan zeg ik voor nu tegen luisteraars lekker nagenieten. En tot volgende week. Houdoe.
Doei, doei.
Klim met je warm hier aan. Hey, Klim, hey! Ja, het is warm hier aan.
Het is snikheet.
Snikheet.
Mijn naam is Guido van der Harde.
En ik ben Joost Hofman.
Vanaf nu kan je elke week luisteren naar
DRS De Race.
De Formule 1 podcast van FC Afkikken. Elke dinsdagmiddag gratis te beluisteren via je favoriete podcastplayer.